Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 1 en 2. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 13 mei aanstaande in de ochtenddienst om 9:30 hoopt proponent C.B. Westerink uit Nunspeet voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De collectes in deze dienst zijn er vanmorgen twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Onze voorzang zal zijn het lied Eens als de bazuinen klinken. De kerkraad wenst u, jou en degenen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, op deze hemelvaartsdag van Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bezuingeluid galmt Gods glorie uit. En zo zullen we ook deze morgen de Zoon van God prijzen vanwege zijn grootheid en heerlijkheid, ook in zijn hemelvaart. Psalm 47, vers 3. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 110, de versen 1 en 2. Een psalmvers die in het Nieuwe Testament verschillende keren wordt geciteerd als een verwijzing, een profetische verwijzing naar de hemelvaart van Christus, dat hij aan de rechterhand van God gaat zitten. Psalm 110, de versen 1 en 2 gaan we zingen nadat we het geloof hebben beleden met de woorden van de Heidelbergse Catechismus. En dan uit zondag 18, de vragen en antwoorden 46 en 49. En daarop beleiden wij met de catechismus het volgende. Wat verstaat gij daarmee? Opgevaren ten hemel. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote en machtige God, u de Vader, Zoon en Heilige Geest, we zijn deze morgen bij elkaar gekomen in de kerk. Luisteren thuis, om u groot te maken. U die niet alleen onze schepper bent, die in uw trouw en uw geduld, in vele opzichten zorg over ons leven draagt, waarvoor we u danken. U hebt ook uw Zoon gezonden, als de Verlosser. U, o Heere Jezus Christus, onze Heere, u die bent opgestaan uit de doden, u die ten hemel bent gevaren, om als de koning der koningen, te regeren en uw macht uit te oefenen, dwars door alle menselijke gebeurtenissen heen, ja zo vaak ook tegen de beweging van de geschiedenis, om uw koninkrijk te doen komen. En we zien in deze wereld, behalve uw goedheid en de tekenen van uw goede tierenheid, ook veel geweld en leed, ook oorlogen en menselijke hoogmoed En toch de eeuwen door bent u die God die uw koninkrijk doet komen. Waarnaar we uitzien, waarvan we de tekenen mogen waarnemen, waarvoor u ook uw evangelie laat klinken. Want u regeert in deze tijd tussen de hemelvaart en de terugkomst. U regeert door uw woord en door uw heilige geest in mensen die u leren kennen, voor u leren buigen, u gaan dienen met heel hun hart. De dank en de prijs wij u voor. Ook voor uw goede zorg over uw kerk, onder de volken, in ons land, dat het evangelie mag klinken. Dat u daarmee ook de herschepping tot stand brengt. En we bidden dat u ook vanmorgen in ons midden bent met uw Heilige Geest, naar uw belofte. Open onze harten en geef wanneer wij ook vanmorgen uit de Bijbel lezen en stilstaan bij die geschiedenis van de opname in de hemel, dat wij opnieuw en ook bij verdieping mogen ontdekken wat dat voor ons betekent en hoe wij daarin u zullen eren. Verlicht ons verstand, wilt u onze aandacht ook brengen bij uw woord en Heere, geven dat we een gezegende dienst mogen ontvangen, dat er een zegen voor ieder ligt, jong en oud, met welke vragen we ook lopen, welke levensgang we maken, in welke geestelijke situatie we verkeren. Laat uw woord zo zijn kracht doen, dat ieder daarvan een zegen ontvangen mag. En we mogen merken hoe goed het is om samen te komen, om de schriften te openen, om te zingen en te bidden als uw gemeente. En dat ook deze dienst u zal grootmaken, dat dat onze vreugde is. Dat dat onze liefde is om op u gericht te zijn. U de levende God, om de Heer Jezus Christus lief te hebben. Hem te bewonderen en ook opnieuw te worden aangemoedigd om op de Heer Jezus te vertrouwen. Om onze rust te zoeken en te vinden bij Hem die de zaligmaker is, de grote hoge priester die alles heeft volbracht. Gedenk ons zo, gedenk uw kerk door heel de wereld heen. Zegen de verbreiding van het evangelie in zendingswerk en evangelisatiewerk, in het getuigenis van christenen in hun dagelijks leven, in woorden, in hun levenswandel. Wij bidden van u, wilt u zo ook in onze levens werken met uw Heilige Geest. Maak ons daartoe bereid en beschikbaar. Geef ons ook er de kracht voor en de liefde, dat ook onze levens, ons doen en laten van dag tot dag een getuigenis mag zijn van u, dat daarin het beeld van Christus openbaar mag komen, tot anderen ook een boodschap heeft en u eert. Vergeef ons genadig de zonden, want wij bidden al deze dingen van u, pleitend op het offer dat Christus bracht op Golgotha aan het kruis, waar hij voor de schuld heeft betaald en uw wet heeft volbracht. Wilt u zo ons genadig zijn en uw zegen geven in uw trouw? Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Nieuw Testament, boek De Handelingen van de Apostelen. Een gedeelte uit hoofdstuk 1... namelijk de versen 1 tot en met 12 en ook enkele versen uit hoofdstuk 2, Handelingen 2, vers 32 tot en met 36. De schriftlezing vindt u in het boek De Handelingen en we lezen eerst uit hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 12. dit Bijbelboek, de Handelingen, dat is ook geschreven door Lucas, die ook een van de vier evangelie heeft geschreven. En dat merken we ook in de eerste versen. In Handelingen 1 lezen we het woord van God als volgt. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En dan lezen we enkele versen uit Handelingen 2. 10 dagen later werd de Heilige Geest uitgestort en de apostelen spraken in allerlei talen en Petrus neemt het woord. En wat hij daar spreekt in Jeruzalem tot het volk, daar lezen we gedeelte uit vanaf vers 32. Vers 32 tot en met 36. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Tot zover de schriftlezing. Als kerntekst voor de preek noem ik u uit Handelingen 1, het 9e vers. Handelingen 1, vers 9. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. De preek is verdeeld in 3 punten. We letten eerst op de opdrachten van Jezus. De tekst begint met: en nadat hij dit gezegd had, Dus de Heer Jezus heeft gesproken en we letten daarbij op de opdrachten van Jezus. Ten tweede de opname van Jezus. Hij werd opgenomen terwijl zij het zagen. En ten derde de verhulling van Jezus. Een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dus drie punten, de opdrachten, de opname en de verhulling van Jezus. We gaan eerst zingen van Psalm 104, de versen 1 en 2. En uw gaven worden ingezameld in de collecte, die zijn aangekondigd. En dan zingen we van Psalm 104. En in het begin van deze psalm zingen we over de heerlijkheid en de majesteit van God in de hemel, die voor ons op aarde in zekere mate ook verborgen is. De hemel verbergt voor de aarde uw prachtigste vertoning. En zo nam ook de wolk de Heer Jezus voor hun ogen weg. We zingen van deze psalm, Psalm 104, de versen 1 en 2. Gemeente, ik heb eerst een verhaal over Vincent. Als een voorbeeld voor de kinderen. Jongens en meisjes, Vincent is een jongen met een BMX. Dat is zo'n crossfiets waarmee je ook wedstrijden kunt rijden. Vincent die zit op een crossclub en die rijdt vaak op zo'n terrein. Misschien ken je dat wel met van die heuveltjes en die bochten. En diepe kuilen. En hij kan dat heel goed. Hij heeft met zijn crossfiets ook wel eens een prijs gewonnen. En nu mag hij meedoen aan een wedstrijd wat verder weg. En zijn vader die zou ook komen. En de regels die zijn deze keer zo, dat hij eerst met een groep 5 rondjes moet crossen. En dan is er even tijd om zijn fiets te controleren, of de banden nog goed op spanning zijn en de remmen te stellen, voordat de volgende rit begint. En zijn vader, die mag met die controle helpen. Die heeft ook de spullen daarvoor. Nou, Vincent die is al meer dan een uur van tevoren op het terrein. Zijn vader die moet van zijn werk komen. Die had net vanmiddag een belangrijke bespreking. Dus die moet wel een beetje haast maken. En dan moet bijna de wedstrijd beginnen. Over 1 minuut of 10. Is zijn vader er al? Er zijn inmiddels heel veel mensen. Aan verschillende kanten ziet Vincent die mensen en gespannen kijkt Vincent rond. Waar zit mijn vader nou? En is hij er straks wel om te kijken hoe hij het doet? En hij tuurt naar die plek voor de pitstop. Waar hij straks een fiets kan controleren. Ja. Kijk, daar gaat een hand omhoog en dat is hem. En dan komt er een lach op Vincents gezicht. Hij was erg gespannen en nu voelt hij zich veel zekerder. En als hij zijn vader gezien heeft, dan gaat hij zich concentreren op de crossbaan. En klaarstaan voor de wedstrijd. Hij heeft zijn vader gezien. En dat stelt hem gerust. En nu kan hij zijn belangrijke wedstrijd gaan rijden. Nou, jongens en meisjes. Vandaag gedenken wij dat Jezus in de hemel is opgenomen. En voor de 11 discipelen was het ook heel belangrijk dat zij hem op die dag hebben gezien. Voor de 11 discipelen was het heel belangrijk dat ze zelf hebben gezien hoe hun Heere naar de hemel ging. Zij staan ook aan het begin van iets moeilijks. En de Heer heeft beloofd dat hij zou helpen. Maar waar is hij dan? Nou, dat weten die 11. Ze weten waar hij is. Ze hebben hem gezien. En vanochtend kun je horen waarom dat zo fijn voor hen is. En ook dat wij dat nu weten. Wat ging er aan de hemelvaart vooraf? Nou, Christus heeft zijn discipelen opdrachten gegeven. Zo schrijft Lucas al direct in de inleiding van dit Bijbelboek, in vers 1 en 2, in zijn eerste boek, het Lucas-evangelie, heeft hij verteld wat Jezus heeft gedaan tot de dag waarop hij werd opgenomen. Nadat hij aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. staat er. Na zijn opstanding is hij gedurende 40 dagen aan hen verschenen. En heeft hij met hen gesproken, heeft hij het uitgelegd uit de Bijbel, uit de Heilige Schriften, dat de Christus moest lijden, dat hij moest opstaan. Hoe dat was voorzegd. Hij heeft uitgelegd hoe er nu bekering moet worden verkondigd en vergeving van de zonden. En ze hebben de opgestane Christus verschillende keren gezien. En ze hebben uitleg gekregen over alles wat er is gebeurd. En ze hebben ook instructies gekregen. Instructies voor een grote opdracht. Want de Heere heeft deze 11 uitgekozen om zijn getuigen te zijn. Getuigen. Er is een groot geding om de waarheid in deze wereld. Heeft de Heere Jezus nu gelijk of niet? Is hij de verlosser en is het evangelie van het kruis en de opstanding de waarheid of niet? Heeft iets van een geding. Er moet een oordeel worden geveld. En daar zijn ook getuigen bij. En heeft hier Jezus deze 11 opdrachten gegeven? Eerder had hij er ook al over gesproken. Ze moeten niet bang zijn en ze mogen hun heren niet verloochenen, maar vrijmoedig in de naam van Christus moeten ze de mensen oproepen tot bekering en tot het geloof in hem. Onze tekst verwijst daarnaar terug. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Wat had hij dan gezegd? Nou, we lezen in vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem, als in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. U zult mijn getuige zijn. Is dat nou een opdracht? Of is het een belofte? Is dat nou een opdracht? Dit moeten jullie gaan doen. Of is het een belofte? Zo zal het gaan. De Heilige Geest zal ervoor zorgen dat jullie mijn getuigen zijn. Ja, dat is toch ook wel de toon waarop de Heere spreekt. Zoals eerder, ik zal u maken tot vissers van mensen. U zult mijn getuige zijn. Zo zal het gaan. En je kunt denken, dat is toch geweldig. Ze hebben hem met eigen ogen gezien. Jezus die dood geweest is, maar nu leeft. En zij mogen daarvan getuigen. En ze mogen alle mensen dat goede nieuws bekendmaken. Zeker. Ze zullen dat ook met liefde en ze zullen dat met vreugde doen. Vergeet niet, bij dat getuigen hoort ook lijden. En daar heeft Christus hen ook goed op voorbereid. Dat was een wezenlijk punt in zijn onderwijs. Als getuige krijg je ook tegenspraak. Ze zullen je haten, ze zullen je vervolgen, of zelfs doden. En alles wat er met Jezus zelf was gebeurd in Jeruzalem, zullen de apostelen zich daar goed bewust van moeten zijn. En dat zullen ze ook wel hebben beseft. De mensen die hebben hun heren vervolgd en gekruisigd. Hetzelfde kan ook met hen gebeuren. Met diezelfde tegenstand moeten zij ook rekening houden. Getuigen, dat doe je in een rechtszaak waar je ook tegenspraak hebt. Waar ook een aanklager is. Ja, rond de kruisiging van Christus is toch duidelijk geworden dat de wereld niet op hem zit te wachten. De mensen hebben de duisternis liever dan het licht. En zelf waren de discipelen toen opeens ook niet meer zo dapper. Ze kropen weg. Ze deden de deur op slot. Ze zijn eigenlijk maar met een klein groepje. Dat gevoel kunnen wij vandaag de dag ook hebben. De wereld zit niet op Jezus te wachten. En al helemaal niet op een boodschap over de zonde en over bekering en over vergeving door Jezus alleen. Wat zullen je collega's, wat zullen je klasgenoten ervan vinden als je daarover zou beginnen? Dat kan ons best veel onzekerheid geven. En wanneer u enerzijds graag de Heere wil dienen, als u een afkeer kreeg van de zonde en dat oude leven achter u wilt laten, en Christus is nu uw koning, u wilt hem gehoorzaam zijn, ja, welke taak hebben we dan? U bent het zout der aarde. Ja, mooi. Mooi, maar wat merk ik ervan? Ben ik toch niet te zwak om echt duidelijke keuzes te maken? Ben ik toch niet te bang om voor mijn Here uit te komen? En door het geloof in Christus begint er een nieuw leven. Maar na verloop van tijd kan ik er toch aan gaan twijfelen. Is het wel echt? Is het in mijn hart, in mijn dagelijks leven, wel werkelijk? Waar God in zijn woord over spreekt. Of was het maar een gedachte? Was het maar een tijdelijke opwelling? Misschien zegt iemand, ja, eerder had ik tijden dat ik het zeker wist. Het is de Heere. Ik ben vol van Hem. Maar dat je later zegt, nu voel ik dat helemaal niet meer zo. Er is ook een twijfel. Kan ons ook een beetje bang maken of ongerust. En dat wij, het is zo mooi gezegd in de Bijbel, dat wij gedoopt worden met de Heilige Geest en dat we getuigen zullen zijn van Christus. Het lijkt allemaal zo groot en soms lijkt het ook zo onbereikbaar. Wat komt er nou eigenlijk van terecht? Nee, we krijgen niet allemaal dezelfde opdracht. Niet allemaal hetzelfde als die apostelen. Eén krijgt een taak in het gezin als vader of moeder. Andere taken die liggen in het kerkenwerk. De taak in uw dagelijks werk, dat mag u er ook bij betrekken. Want Christus die roept ons om in alles wat wij doen, Hem te dienen. Tot zijn eer te leven. Zijn woord te bewaren. Zijn geboden te gehoorzamen. Ze hebben allerlei taken gekregen. En dat doen wij in een wereld waarin velen niet geloven. Ze hechten geen waarde aan het evangelie. En zoveel geloven niet dat Christus is opgestaan en dat hij zal terugkomen in heerlijkheid. En dan roept de Heere u en mij dat wij wel uit dat geloof leven. Dat we hem trouw blijven. Dat we zijn naam belijden. En dat we door de kracht van de Heilige Geest anders mogen zijn. En mogen uitzien naar de komst van zijn koninkrijk. Maar hoe gaat dat nou? Die apostelen die krijgen niet alleen opdrachten. Maar ze krijgen ook iets bijzonders te zien. Dat zien we in het tweede punt. Ten eerste de opdrachten van Jezus. En ten tweede de opname van Jezus. Maar nadat hij dit gezegd had, lezen we in onze tekst, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. Die 11 discipelen, die zien het voor hun ogen gebeuren. Dat Jezus wordt opgetild. Opgeheven. In de hemel. Christus had ook onopgemerkt kunnen verdwijnen. Zoals toen hij met die twee mannen naar Emmaus liep. Hij liep zo'n tijd met hen mee. Brak het brood. plotseling was hij weer uit hun gezicht verdwenen. Zo had hij het ook nu kunnen doen. Of de verschijningen die hadden na 40 dagen gewoon kunnen ophouden. Maar Jezus is niet vermist, geraakt. Nee, ze hebben gezien hoe hij in een wolk werd meegenomen. In onze tekst, onze kerntekst van vanmorgen, is daarbij een leidende vorm gebruikt. Er staat niet hij voer ten hemel op, maar hij werd opgenomen. Door een ander. Door de Vader. God de Vader, die heeft zijn Zoon zichtbaar verhoogd. Die heeft hem de hoogste eer bewezen. Die heeft hem van de aarde opgeheven in de hemel. Als het ware op een wolkenwagen. En dat geeft deze betekenis een bepaalde, deze gebeurtenis een bepaalde betekenis. Dit is een goddelijk eerbetoon. Het is als een ceremonie voor een nieuwe koning. Die wordt binnengehaald. Een nieuwe koning die wordt gekroond. En die mag gaan zitten op de troon. Zo zingen sommige psalmen ervan dat God als de hoogste koning de troon bestijgt. God vaart voor het oog omhoog. Hij is de vorst der aarde. Zingt zijn lof. Psalm 24. Verhoog voor hem de poorten, zodat de koning mag binnenrijden. De hemelvaart is niet zomaar een verhuizing van de ene plaats naar de andere. De hemelvaart is al helemaal niet een verdrietig vertrek naar een ver land. Nee, Christus wordt verhoogd. Aan Gods rechterhand. Zo noemt Petrus dat ook in Handelingen 2. God heeft Jezus tot hoogste koning gemaakt. En zo mogen we hem zien. Vanuit de hemel is hij juist altijd bij zijn kerk. Niet alleen maar zo nu en dan, hier of daar, lichamelijk. Maar vanuit die hoogste plaats is Christus met zijn geest en met zijn majesteit altijd bij ons. Wanneer we van hem zijn, bij hem ingelijfd, dan woont Christus met zijn liefde in ons hart. Vanuit de hemel is hij met zijn geest bij alle gelovigen in zijn gemeente. Bovendien kan hij vanuit die positie alles regeren. Alle macht in de hemel en op de aarde heeft hij gekregen. En als de Heer in de hemel kan hij alle dingen besturen om zijn kerk te helpen. En om zijn plan met u en met mij compleet uit te voeren. En dat geeft moed. Dat geeft ons goede moed. Nadat de apostelen zo'n grote opdracht hadden gekregen. Waarbij ze veel moeilijkheden tegen zouden komen. Je zou er toch vreselijk tegenop kunnen zien. Maar ze mogen zien hoe hun Heere wordt opgenomen in de hemel. Hij heeft alle macht. Hij is aan de rechterhand van de Vader. Hij staat altijd voor hen klaar. Weet jullie nog, kinderen van Vincent, die belangrijke wedstrijd met zijn crossfiets. Toen hij zijn vader had gezien, was hij gerust. Die zou kijken hoe hij het deed. Die stond klaar hem te helpen naar die eerste 5 rondes. Nou, voordat de discipelen het evangelie gaan verkondigen, hebben ze gezien dat Jezus door de Vader is binnengehaald. En dat stelt hen gerust. Dat geeft hen vertrouwen. Want vanuit de hemel zal Jezus hen in het oog houden. En juist daar staat hij met al zijn macht klaar om hen te helpen. Elke dag is er in uw hart, in jouw hart, het verlangen gekomen om de Heer Jezus te dienen. Is daar die hartelijke keuze om in zijn wegen te gaan? Ja, de gekruisigde, door wie wij verzoening vinden, is ook de grote overwinnaar. Hij is in heerlijkheid verhoogd. Wees daarom niet bang. Hoeveel tegenstand je ook tegenkomt. Hoeveel ongeloof je in de wereld om je heen kunt zien. Of in je eigen hart. Wat een vragen kunnen er in ons opkomen. Houd ik het wel vol? Ben ik niet te ver bij de Here vandaan geraakt? Er zijn nog zoveel zondige begeertes in mij. Kijk, Christus is door de Vader in heerlijkheid opgenomen. Hij heeft aan alle gerechtigheid voldaan. En zijn offer is voor God genoegzaam, voldoende. Zodat daardoor al uw zonden voorgoed worden uitgewist. Die zijn weggedaan. Christus is bij de Vader. Christus pleit voor de zijnen. En er is zoveel kracht, zoveel reinigende kracht in het bloed van Christus, dat geen enkele zondaar die dat bloed aangrijpt, ooit meer hoeft te vrezen voor de toren van God. Christus, die heeft de macht van de zonde teniet gedaan. Hij heeft de Satan verslagen. Hij heeft de dood overwonnen. En daarom is voor allen die hem toebehoren een plaats in het Vaderhuis zeker. Hij laat nu alles voor hen meewerken ten goede. Hij die hen riep en die hen vrij sprak, die zal hen ook bewaren en uiteindelijk verheerlijken. Ja, zo kan een christen met vertrouwen zijn taak uitvoeren. Als er tegenslagen zijn, hoeft hij niet van slag te raken. Als je soms de kracht van de Heilige Geest niet zo duidelijk voelt, of je merkt een tijdje weinig van zijn werk, dan mag je toch vertrouwen dat Christus zijn Heilige Geest heeft gezonden en nog altijd stuurt. Hoe staat het bij u? Met deze rust. Hebt u goede moed in het dienen van de Heer? Ja, ik bedoel natuurlijk niet het rusten van gemakzucht. Het komt allemaal wel goed. Of van de zelfverzekerdheid. Maar de rust die u vindt door te zien op de verhoogde Christus. Hoe staat het met die rust? Dien je de Heer met goede moed? De rust die je vindt in het zien op Christus, doordat je weet, Hij is verhoogd. Ik mag weten van zijn heerlijkheid en van zijn macht. Ik mag mijn ogen richten op de belofte. Hij zal die waarmaken vanuit de hemel. De 11 apostelen die hebben het gezien. Dat is voor hen een grote steun. Om nu in Jeruzalem te blijven wachten tot de Heilige Geest over hen komt. Zoals de Heere hen had gezegd. Jezus is niet zomaar in het niets verdwenen. Jezus is niet opeens vermist. Maar ze zagen hem heen gaan naar de Vader. Ze weten van zijn verhoging. Er is ook sprake van een verhulling. Dat zien we in de derde plaats. We zagen de opdrachten. Ten tweede de opname van Jezus. Ten derde de verhulling van Jezus. Want een wolk onttrok hem aan hun ogen. Een wolk. Dat is niet zomaar iets van een mistvlaag. Ik denk dat heeft Bijbels gezien echt iets te zeggen. In het Oude Testament is een wolk vaak de gestalte waarin de Heere aanwezig is bij zijn volk. En een wolk, je kunt zeggen, enerzijds is dat zichtbaar, maar anderzijds ja, is de Heere ook weer niet zichtbaar. Dat heeft iets dubbels. In een wolkkolom leidde de Heere het volk door de woestijn. In een wolk daalde hij af in de nieuw gebouwde tempel van Salomo. Zichtbaar, maar toch ook weer verhuld in die wolk. En toen Jezus op de berg was om te bidden, overschaduwde een wolk Jezus en die drie discipelen die bij hem waren. En deze bijzondere wolk is een soort voertuig waarmee God zich in majesteit laat zien bij zijn volk. Op de Olijfberg in Handelingen 1 neemt de wolk Jezus weg uit hun gezicht. Die wolk die verhult dus zijn aanwezigheid en hij is dan niet langer echt als mens lichamelijk zichtbaar. En dat past ook bij zijn hoge majesteit. Als de koning der koningen, nu hij in de hemel is, hoog op de troon, is Jezus niet meer voor ons zichtbaar. Daar is hij te groot voor, te ongrijpbaar in de huidige situatie. Maar voordat hij heen ging, heeft hij nog wel vele tekenen gegeven. En heeft hij ooggetuigen gegeven. En op grond van hun getuigenis weten we dat het waar is. Dat God Jezus heeft opgewekt, dat God hem tot Heere maakte. Nu mogen we in dat geloof leven. Inderdaad, zijn aanwezigheid is wat meer verhuld. Net als door die wolk waarin ze Jezus niet langer zagen. We mogen zien dat hij de levende is. Dat mogen we zien door de tekenen van zijn kracht. Dat mogen we zien door bekering van zondaren. Dat mogen we zien wanneer mensen worden vernieuwd door de werking van zijn Heilige Geest in deze wereld. Daarin kun je zien dat Christus leeft. Dat zijn kerk bouwt en bewaart. Zijn beeld in de gelovigen. Die twee engelen die bij de 11 verschenen, die zeiden dat ze niet omhoog moesten blijven kijken, maar dat ze naar Jeruzalem moesten gaan en dat ze nu hun blik mogen richten op een opdracht. Waarvoor ze de Heilige Geest zullen krijgen. Zeg maar, concentreer ook u, zeg maar, op uw taak. Concentreer je maar op de opdracht die de Heer voor u en voor jou heeft in je leven. En daarbij hebben we de Heilige Geest nodig, de kracht van zijn geest. En laat dat de onderliggende gedachte zijn wanneer je bezig bent. Laat het de onderliggende gedachte zijn dat Christus in de hemel is. Dat hij daar regeert. Laat dat de basis zijn in je hart. Dat Christus in de hemel is en dat hij alle dingen zo bestuurt dat mijn leven ook werkelijk vrucht zal dragen tot zijn eer. Dat je dat ook aan hem overgeeft. De geest van God, die zal de apostelen bezielen en leiden. De geest van God, die drijft het woord de wereld in. De geest van God, die zal mensen overtuigen van de zonde. Hij zal de harten verbreken door de genade. Hij zal een nieuw leven geven. Een nieuwe geboorte. Een nieuwe levenswandel met Christus. Laat het de onderliggende gedachte zijn. Christus zijn woord waar maakt. Hij is in de hemel. Hij geeft zijn geest. Hij bestuurt de dingen. En dan is er in deze wereld wel tegenspraak. Er is in deze wereld veel verdrukking. Hoe houd je dan vol? Hoe blijf je toch Christus volgen? Je kunt twijfelen aan jezelf. Je bent misschien onzeker of je wel echt een nieuw leven leidt. We voelen onze zwakheden. Nou, zie door het geloof op die grote koning. Denk aan zijn macht. Denk aan zijn heerlijkheid. Denk aan het werk dat hij heeft volbracht en aan de belofte van zijn geest. Nu zien we hem niet. Voor een korte tijd. Maar vergeet het nooit. Laat het altijd de onderliggende gedachte zijn. Mijn Heer is in de hemel. Hij heeft alle macht. Hij stuurt zijn geest. En nu zien we hem niet. Maar wie gelooft, die kan zich toch in hem verheugen. Wie gelooft, die zal hem verwachten. Wie gelooft, mag daar zijn rust vinden, zijn vertrouwen. Hij is het, Christus, de Heer. Hij is het die er is en die zal komen. Dat staat vast. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 24, de versen 4 en 5. Verhoogd op poorten nu de boog, opdat de koning in mag rijden. We zingen van Psalm 24, de versen 4 en 5. Laten we samen danken en bidden. Machtige Heer in de hemel, zo mogen we u de lof brengen met de psalmen om u groot te maken. We danken u voor uw woord, dat u in uw woord ook ons een blik wilt geven op die gebeurtenis. Eenmaal geschiet daar dicht bij Jeruzalem. In aanwezigheid van de apostelen, die al verschillende jaren met de Heer Jezus waren opgetrokken. Hem hebben gezien nadat hij dood was geweest en is opgestaan. En wij danken u voor de bemoediging die daarvan uitgaat, om ons er zeker van te maken dat Jezus Christus, die mens geworden is, ons vlees en bloed gelijk, nu aan uw rechterhand is, alle macht heeft om zijn beloften te vervullen, te regeren, om ons te helpen en bij te staan in ons leven, in de verantwoordelijkheden en de taken die we hebben gekregen. Geef, Heere, dat we dan u van harte, met liefde en met goede moed mogen dienen. Ieder op onze eigen plaats met de gaven die u geeft. We danken u voor uw ondersteuning daarin. We danken u dat u zelf ook krachten geeft en vrijmoedigheid. Dat u zelf ook vruchten geeft. We bidden dat u daarmee voortgaat en schenk ons de rust in het gelovig zien op de Heer Jezus Christus, de hoogste profeet en leraar, de eeuwige koning, de enige hoge priester die altijd voor ons bidt. Zo danken we u dat we ook deze morgen bijeen mochten komen. Blijf bij ons het verdere van deze dag. Breng de gemeente ook zondag weer bijeen en leer ons om in afhankelijkheid van de Heilige Geest, door Hem geleid, in vertrouwen op uw woord te leven. Betoon zo uw zorg over heel uw kerk. We bidden we voor allen die in nood zijn van ziekte, van eenzaamheid, van rouw. Van andere zorgen en noden wilt u daarin uw hulp geven. Wijs de weg die we zullen gaan. Geef daarin kracht en uitkomst. Zo dragen we ook elkaar aan u op. We leggen ons gebed voor u neer en onze dank in de naam van Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 89, het derde en achtste vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. En het achtste vers, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89, vers 3 en 8. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.